Goedemorgen, luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. U bent verbonden met de Zuidhovenkerk te Dordrecht en mijn naam is Aad Kraan. Dan zal ik nu de orde van dienst voorlezen. Vanmorgen is onze eigen predikant, dominee Gert-Jan Vogel, onze voorganger. Aan het orgel speelt Harry van de Velde en op de piano Elise Baai. Eerst welkom en mededelingen. Dan zingen we gezang 192, de versen 1, 2, 5 en 6. Gezang 192, vers 1, 2, 5 en 6. Stil gebed, votum en groet. Dan zingen we psalm 75, het eerste vers. Psalm 75, het eerste vers. Dan de 10 geboden worden voorgelezen. Dan zingen we psalm 86, de versen 4 en 5. Psalm 86, vers 4 en 5. Dan volgende gebeden. Dan de schriftlezing is uit Filippenzen 1, vers 18 tot 26. Filippenzen 1, vers 18 tot 26. Dan zingen we het kinderlied 552 uit op toonhoogte. Dus kinderlied 552 op toonhoogte. De kinderen gaan dan naar de zonderschool. Er vindt ook de collecte plaats. En de verkondiging heeft als thema Christus. Na de verkondiging zingen we psalm 73 uit de oude berijming, de versen 12 en 13. Psalm 73 uit de oude berijming, vers 12 en 13. Vervolgens dankzegging en voorbeden. Dan zingen we het slotlied, lied 396 uit op toonhoogte. Lied 396 uit op toonhoogte. En vervolgens spreekt de dominee de zegen uit. Wij wensen u een gezegende dienst.
Goedemorgen, broeders en zusters, jonge mensen, jongens en meisjes, gasten en ook zij die thuis met ons meeluisteren, allemaal hartelijk welkom. Vanmorgen gaat voor onze eigen predikant, dominee Vogel. De kerkraad heeft nog de volgende mededelingen voor u. Wat betreft de verkiezing van ambtsdragers. De broeders Weller van de Burgt en Hogedoorn hebben hun benoeming aanvaard. Aan de broeders Bosland, Dolaard en Verblauw is ontheffing van hun benoeming verleend. En er zijn nog 2 vacatures wijkouderling, 1 vacature jeugdouderling en 1 vacature diaken. En de kerkraad heeft de volgende broeders opnieuw kandidaat gesteld. Voor het ambt van ouderling Matthijs Bosman, Jan-Kees Obbink, Arno Visser en Frans Wittekoek. Voor het ambt van jeugdouderling William ten Brinke en Bernard van Gemert. En voor het ambt van diaken Jacco van der Pannen en Willem Sterk. De stemming vindt plaats op zondag 2 april na de morgendienst. Nadere informatie over de kandidaten ontvangt u deze week of heeft u die misschien zelfs al ontvangen. U wordt ook van harte uitgenodigd voor de gemeenteavond komende donderdag. En volgende week zondag is er voorbereiding op het avondmaal. Kunt u ook nog attenderen op de koffieochtend bij de familie Baan in wijk 8 komende donderdagmorgen. We gaan de dienst beginnen met het zingen van gezang 192, de versen 1, 2, 5 en 6. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
bidden we nu in stilte om een zegen voor elkaar en voor onszelf. We belijden dat onze hulp staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. U alleen, u loven wij. We zingen Psalm 75, vers 1. Luisteren naar de woorden van het verbond van de Heere, onze God. En daarna zingen we uit Psalm 86, vers 4 en vers 5. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. We zullen samen bidden om Gods zegen bij de opening van zijn woord. Laten we bidden. Trouwe God en Vader in de hemel. We zijn op deze vroege zondagmorgen, deze mooie zondagmorgen, hier in uw huis gekomen. Of we hebben de kerktelefoon aangedaan. En we zijn met elkaar verbonden, thuis of hier in de kerk. En we zijn ook met u verbonden. Want we weten dat u er al veel eerder was dan wie dan ook hier in de kerk. U roept ons samen. U roept ons samen om bij u te komen. Om uw gemeente te zijn. Om uw woord te horen. U roept ons om onze gebeden naar u op te zenden. U roept ons om aan u te vragen of u onze oren en onze harten wil openen. U roept ons tot al die dingen. U roept ons ook om elkaar te zien, om elkaar te ontmoeten, om elkaar te begroeten, om elkaar te spreken. U geeft ons aan elkaar. U geeft ons aan elkaar en u geeft uzelf aan ons. En we willen u daarvoor heel hartelijk danken. dat we elkaar krijgen van u, maar dat u zelf, dat uw zoon de allergrootste gave is die u neerlegt. Zomaar voor ons. En dat u zo lief de wereld had, dat u uw zoon zond. En dat uw zoon ons zo lief had dat hij zijn leven gaf aan het kruis. En dat dat het enige was wat hij voor ogen had toen hij op deze aarde kwam. Hij kwam om zichzelf weg te geven. In zijn woorden, maar ook in zijn daden. En juist in die allergrootste daad van de overgave aan het kruis. We weten wat het hem gekost heeft. Ja, we weten dat omdat we dat lezen. We weten dat uiteindelijk hij door u verlaten is. Dat hij door u in de steek is gelaten. En zo dat hij alle toren van u gedragen heeft. Dat weten we, omdat we het kunnen lezen. Maar we weten niet hoe dat voelde en dat hoeven we ook niet te weten. Maar we weten wel dat het ver ging. Dat het enorm ver ging. En dat uw liefde enorm ver gaat, Heer Jezus. En juist ook in deze 40-dagen tijd, deze lijdenstijd, zijn we daar ook heel nadrukkelijk bij betrokken. Bij wat het u gekost heeft. Hoe intens u op mensen betrokken bent. Zo intens dat u zelfs uw leven daarvoor over had. We kunnen ons dat niet voorstellen hoe intens dat is, omdat we dat zelf nooit hoeven te doen. Niemand van ons heeft zijn leven moeten over hoeven te hebben voor een ander. Dat heeft u alleen, Heer Jezus. Maar we begrijpen wel dat als we ons leven moeten opgeven, ter wille van een ander, dat dat veel kost. En we kijken naar onszelf ook in de afgelopen week, wat we ervoor over hadden. Wat het ons heeft mogen kosten. Heer, dat was niet ons leven. Soms waren het belangrijke dingen, u weet dat ook. Dat we echt keuze hebben moeten maken in ons leven. Voor dit of voor dat. En dan soms ook tegen onszelf. En dat dat voor u was of voor de ander was. En daarom ook weer voor u. Heer, maar we... U ziet ons ook en u kent ons ook in al onze dingen waarin we nauwelijks, waarin het nauwelijks iets gekost heeft ons leven. En dat hoeft niet altijd, maar we kijken naar u. En we voelen ons ook wel beschaamd als we kunnen zeggen dat uw leven, Heer Jezus, bestond uit mensen. En dat als we vandaag lezen dat ons leven Christus is, dat we dat wel kunnen horen. Maar dat we daar ook al moeten vragen of u dat zelf ook wil laten zijn in ons leven. Heren, we vragen om vergeving voor alles waarmee wij half leven. Waarmee we niet leven zoals u dat van ons vraagt. Waarin we zozeer voor onszelf bestaan en onze eigen keuze maken. Heer, u weet dat van ons. Onze halfheid, onze traagheid. We leggen dat voor u neer. En we bidden of u door de kracht van uw geest, want die hebben we nodig, of u door de kracht van uw geest ons leven wil veranderen. Of we telkens weer opnieuw mogen ontdekken hoe waardevol het is om ons leven aan u toe te vertrouwen en in het teken van u te stellen. En geef dat we dat niet dus in de eigen kracht zullen proberen, wat altijd zal mislukken. Maar dat we het zullen verwachten van u en dat we zullen kijken naar hem, naar Christus Jezus, uw Zoon. Die zijn leven juist in dienst stelde van mensen, die om ons behoud en om ons mensen naar deze wereld is gekomen. Wees u zo bij ons, Heere God, en maak ons leven nieuw. En zet het in het teken en het perspectief van het Koninkrijk. Heer, we zijn hier gekomen op deze morgen met allerlei dingen. En misschien denken we aan de mooie dingen van de afgelopen week. Ook aan de spannende dingen. En die waren er ook. In ons eigen leven, maar ook in het wereldgebeuren. Misschien denken we aan de dingen van de komende week. We bidden van u, wilt u geven dat uw evangelie zijn zeggenschap mag hebben in ons leven. In alle facetten van ons bestaan. Wees u zo met ons en geeft u ons een gezegende dienst. Wees u met de kinderen die naar de zondagsschool gaan. Wees u met ons als we thuis meeluisteren. Wees u overal waar uw woord verkondigd wordt. Hier in Nederland, in Dordrecht, waar dan ook in deze wereld. En hoort u ons, barmhartige Vader, om Christus wil alleen, uit genade. Amen. We lezen verder in de brief van Paulus aan de Filippenzen. We lezen Filippenzen 1, vers 18 tot 26. Filippenzen 1, vers 18 tot 26. Vorige week zijn we geëindigd bij vers 18. We lezen verder. Paulus zit in de gevangenis. En hij hoort dat het evangelie toch verkondigd wordt. En wat dan nog, zegt hij. Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd. Of het nu als een voorwendsel is of in waarheid. En daarover verblijd ik mij. Ja, zal ik mij ook verblijden. Want ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal door uw gebed en de ondersteuning van de geest van Jezus Christus. Overeenkomstig mijn rijkhalsend verlangen en hoop dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, Christus ook nu groot gemaakt zal worden in mijn lichaam, of het nu door het leven is of door de dood. Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk. En wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word door deze twee gedrongen. Ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u. En dit vertrouw en weet ik dat ik zal blijven leven en bij u allen zal blijven tot uw vordering en blijdschap van het geloof. Opdat uw roemen in Christus Jezus overvloedig is door mij. Door mijn hernieuwde aanwezigheid bij u. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en ook bewaart. Amen. En de tekst voor de preek is wat er staat in dit gedeelte. Maar met name wat er staat in vers 21. Want het leven is voor mij Christus. We gaan nu eerst met elkaar zingen. En wel lied 552. Vader, wij danken u. Vader, wij danken u. Daarna mogen de kinderen naar de zondagsschool. En wordt er hier in de kerk gecollecteerd. Er zijn twee collecties, maar ik weet niet meer waar ze voor bestemd zijn. Vast een goed doel.
Thank you.
Kinderen mogen dus naar de zonneschool. De tweede collecte is voor de kerkelijke kassel. Eerste voor de kerk en tweede voor ons kerkverband. Straks na de preek zingen we Psalm 73 in de Oude Berijming, vers 12 en 13. Het leven is mij Christus. Je kunt ook omdraaien. Christus is mijn leven. En wat er nog achter staat, het sterven is voor mij nog meer, is winst. Leven levert mij Christus op. Leven met hem, bepaald door hem, gedragen door hem. En het sterven levert me zo mogelijk nog meer op. Het is een prachtige tekst uit die mooie brief van Paulus aan de Filippenzen. En Paulus die schrijft deze brief zonder dat hij nou ergens heel boos over is. Schrijft eigenlijk wel van die brieven waarin hij een beetje boos is. De brief aan de Galaten bijvoorbeeld. Is hij erg bezorgd, laat ik het maar zo zeggen, over hoe het daar gaat. Andere brieven is er ook allemaal wat aan de hand. Er zijn de brieven aan de Korinthe, in Korinthe is er van alles aan de hand. Aan de Filippenzen schrijft hij een brief. En je zou zeggen van, zo preekt de Paulus ook wel. Gewoon een preek vol liefde. Hij kent die gemeente en hij heeft ook niet zoveel aan te merken op die gemeente, maar hij brengt ze bij de Heere God. En dan laat zien wat het evangelie betekent. Heel, heel eenvoudig, en ik denk dat je hier de apostel Paulus het meest in zijn hart kijkt. In deze brief. Zo zal hij gepreekt hebben. Maar je denkt dan tegelijkertijd, hoe zou dat nou overgekomen zijn, hè? Je zo staat te preken van het leven is mij Christus. Sterven is meer dan dat, is winst. Wat zouden de mensen daar nou van gevonden hebben? Hoe zouden ze daar nou op gereageerd hebben? Van, ja, dat is mooi. Prachtige tekst. Maar ja, je weet hoe het gaat met prachtige teksten. Hè? Die schrijf je op en die hang je ergens op. En die hangen aan de muur of die stop je in een boekje. Maar een prachtige tekst is dat ook een tekst waaruit je leeft. Hoe zouden die mensen dat daar gevonden hebben? Gewoon op het marktplein van Filippi bijvoorbeeld. Hè? Als Paulus daar gepreekt heeft. Of in de gemeente daarvan. Het leven is mij Christus. Het is eigenlijk dezelfde vraag als u deze tekst nou meeneemt morgen. Of jullie. Je komt op school of op je werk. Waar ben je geweest? Ben je in de kerk geweest? Zo langzamerhand weten ze dat wel natuurlijk. En ging het nog ergens over? Ja, het ging over de Bijbel. Zeker. Ja, het ging over de Bijbel. Ging het over de Heer Jezus? Ja, of over Jezus? Ja, het ging ook over Jezus. Maar wat was nou het verhaal? Nou, ja, er staat ergens in het Nieuwe Testament, staat er, Christus is mijn leven. Daar ging het over. Christus is mijn leven. Christus, ja, Jezus. Jezus is mijn leven. Wat betekent dat nou? Ik kan me er helemaal niks meer voorstellen. En ik moet zeggen, als ik dat zo hoor, zegt die ander, dat Christus is mijn leven. Klinkt wel een beetje zweverig, niet? Klinkt een beetje zo van, ging het ook nog over je gewone leven, van elke dag en zo? Ja, daar ging het ook wel over, maar vooral daar ging het over. Maar wat heeft dat nou met je gewone leven te maken? Of is dat een mystiek of een heel spiritueel gebeuren waar jullie mee bezig zijn? Staan jullie wel met beide benen op de grond? Is het inderdaad, gemeente, zo'n tekst waarvan je zegt van ja, dat is zo'n uitstapje van Paulus en die kun je je heel goed voorstellen. Als je wat in verrukking bent of als je dak gaat of zo, hè? Dat je zegt, dat is het nou. Christus is mijn leven. En dat zing je dan in de kerk of zo. Of dat zeg je tegen iemand anders en je gaat de deur weer uit en je denkt, oh ja, nou eerst even een bakje koffie hoor. Zo'n opmerking, weet je wel? Van, dat je zegt van, daar ga ik voor en daar sta ik voor. En dat jubel je uit en dat zing je uit en je denkt van, dat is het. En vervolgens denk je, ja, oké. Is het zo'n opmerking van Paulus? Zo'n opmerking van euforie, van verrukking. Een soort bevlieging. Hè, dat je vleugels krijgt, dat je boven jezelf uitstijgt. Ik weet het niet. Ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat Paulus dat niet eens zo gezegd heeft, bij wijze van spreken. Ik denk dat hij het ook heel nuchter heeft gezegd. En het hele verband wijst daar ook wel op. Ja, Paulus kon in verrukking komen hoor. Daar gaat het niet over. Hij schrijft ergens heen in de tweede brief aan de Korintiërs over iemand die buiten zichzelf getreden is. Als er eentje buiten zichzelf kon treden, was Paulus het wel. Maar hier op dit moment niet. Dit is een heel vaste overtuiging. Heel vaste overtuiging. En daar kan hij soms heel lyrisch over worden. En soms zegt hij het ook heel nuchter. Maar als je het nuchter zegt, kan het ook heel waar zijn. En als je lyrisch zegt, kan het ook waar zijn. Als je het nuchter zegt, kan het ook niet waar zijn. En als je lyrisch zegt, kan het ook niet waar zijn. Het is niet gezegd met hoe je het zegt. Christus is mijn leven. Met leven is mijn Christus. Ik ben in leven en in sterven. Het eigendom van mijn getrouwe heiland, van mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus. Christus is mijn leven. Hoe kan Paulus dat nou zeggen? Nou ja, als je er zo achter, als je zo meegelezen hebt de laatste weken, dan kom je daar wel achter. We hebben het de eerste keer gehad over de gemeenschap van Christus. Dat Paulus leefde in die gemeenschap met hem. En dat de kerk ook die gemeenschap was. Met Christus en van Christus. En dat als je bij Christus hoort, dat je die gemeenschap van Christus erbij krijgt. Dus Christus is sowieso heel belangrijk voor Paulus. En het evangelie van Christus is ook belangrijk. Hij zit in de gevangenis. En heeft wel een eigen huis. Nou ja, in het gevangeniscomplex, daar moet je niet iets moois bij voorstellen. Hij zal wel een ruimte gehad hebben met een deur ervoor en een tafel erin en een bed erin. En er staat een soldaat voor zijn huis. Of misschien zit hij wel vastgeketen aan een soldaat. Hij heeft iets meer ruimte dan een kerker, zeg maar. Hij mag daar afwachten op zijn proces. Maar hij kan niet zomaar naar buiten. Hij kan niet gaan zeggen van, kom, laat ik eens naar het Forum lopen. Of laat ik eens naar Vaticaanstad lopen. Is ook wel mooi daar in Rome. Dat kan hij allemaal niet natuurlijk. Hij zit daar in de gevangenis. Maar zijn verhaal is, het evangelie gaat door. Het wordt gepreekt. En hij kan het evangelie kwijt aan mensen om hem heen. Aan die soldaten. En iedereen in het hele legerkamp in die plaats, in het praetorium van Caesar, weet ervan. Iedereen van het hele huishouden van Caesar weet, er zit iemand. En die zit daar niet omdat hij iemand vermoord heeft, maar omdat hij iets heeft met Christus. Jezus. Oké. Het evangelie gaat door. Andere mensen preken erover. En dat geeft hem vreugde. Ja, en ik blijf er blij om, zegt hij. Want ze, dat hebben we gelezen in vers 19, ik weet dat dit tot mijn zaligheid, tot mijn redding zal dienen. Dus met andere woorden, Paulus is zijn leven als evangelieprediker, ook in de gevangenis, draait rond die ene persoon. Rond de Heer Jezus. En hij zegt van, dat geeft mij vreugde. En dat blijft mijn vreugde. Want ik weet ook dat, door jullie gebed en door de bijstand van de Heilige Geest, dit tot mijn zaligheid zal dienen. Of eigenlijk, ja, er staat hier in deze vertaling staat het woord zaligheid. Je kunt ook zeggen, tot mijn redding. Of tot mijn bevrijding, kun je ook zeggen. Zal dienen. En denk je van, wat bedoelt Paulus nou, hè? Als je het woord zaligheid leest, dan is dat dan gelijk een heel godsdienstig, religieus woord. Dan denk je van, oké, hij bedoelt de zaligheid van Christus, hè? Maar hij gebruikt een woord wat ook gebruikt kan worden, zeg maar, inderdaad met een soort, in de zin van, kom ik vrij? Word ik gered? En zou hij dat bedoelen dan? Komt Paulus vrij? Is hij daar blij om? Dit alles, dat er gepreekt wordt en dat ik in verbondenheid met Jezus leef, dat dient tot mijn redding. En dan zit hij in de gevangenis en denk je van, oh, hij bedoelt zeker dat hij vrijkomt. Nou ja, nou, dat bedoelt hij eigenlijk niet. Ja, hij denkt uiteindelijk van wel dat hij uit Rome bevrijd zal worden. Dat gelooft hij wel. Maar mijn redding? Nou, mijn redding is niet dat ik uit de gevangenis kom. En mijn zaligheid is niet dat ik uit de gevangenis kom. Dat is ook wat, hè? Je zit in de gevangenis. En wat wil je dan? Als je daar onterecht zit, wat wil je dan? Nou, eruit komen. Begrijp ik. Begrijpen we allemaal. Als we verhalen horen van mensen die onterecht in de gevangenis zitten. Dan kun je zeggen van, hè, Lucia de B, neem haar maar. En dan denk je, dat denken we allemaal. Wat is dat erg als je zoveel jaren van je leven daar moet zitten terwijl je niks gedaan hebt. En Paulus heeft eerst 2 jaar in Caesarea gevangen gezeten. En nu zit hij 2 jaar in Rome gevangen. Nou, dat is 4 jaar van zijn leven. En dan die reis naar Rome, nou, is ook een hele tijd geweest. Heel veel gedoe allemaal. En je denkt van, dat is het nou. Ja, hij wil wel vrijkomen, daar komt straks wel op terug, maar dat is niet zijn punt, daar heeft hij het niet over. Zijn redding, zijn vrijlating is op de dag dat hij Jezus zal ontmoeten. Als Jezus terugkomt op de wolken van de hemel, of als Paulus zal sterven. Dat is de dag van zijn bevrijding, dat is de dag van zijn redding, dat is de dag van zijn zaligheid. Dus hij zet die mensen van Filippi een beetje op verkeerde spoor. Hè? Ik weet dat dit mij tot mijn redding zal strekken. Tot mijn redding zal strekken. Mijn behoud zal strekken. Denk je van, hé, wat bedoel je? Bedoel je dat je vrijkomt? Nee, hij bedoelt wat anders. Zijn diepste behoud. Zijn grootste bevrijding. Ja, maar kun je zeggen, hij is toch gered? Hij is toch bevrijd? En we geloven dat toch in de kerk? Als je in de Heer Jezus gelooft, dan heb je toch redding. Dan heb je toch de zaligheid. En dan is het toch goed voor tijd en eeuwigheid. Je leven, dat is natuurlijk zo. Hè? Als je in de Heer Jezus gelooft, dan weet je dat je veilig bent voor tijd en eeuwigheid. Dat is waar. Maar wat Paulus heel erg sterk ziet, en dat doet hij op verschillende manieren, of op verschillende plaatsen in zijn brieven, dat hij zegt, ja, maar je leven, dat hoort er wel bij, hè? Het gaat erom in wie ik geloofd heb, en voor wie ik geleefd heb. In wie ik geloofd heb en voor wie ik geleefd heb. Dat is één. En als ik niet voor iemand leef, dan moet ik me afvragen of ik wel in iemand geloof. En als ik in iemand geloof, dan betekent dat toch dat ik ook voor iemand leef. Dat hangt helemaal samen. En daarom legt Paulus soms de nadruk op dat begin, zeg maar. Het begin van de redding. En dat is het moment dat je je overgeeft aan de Heer Jezus. En soms legt hij ook de nadruk op het laatste daarvan. De dag dat Jezus komt, dat alles klaar zal zijn. En het hangt allemaal bij elkaar samen. En je kunt niet zeggen van, ja, maar ik geloof wel, maar mijn leven doet er niet zo toe. Of ik leef wel, maar ik geloof er niet. Dat hangt samen. Het hangt samen met in wie je gelooft en voor wie je leeft. En ja, dat is Paulus' passie ook trouwens. Om dat één te laten zijn. En dat zegt hij ook. Overeenkomstig mijn rijkhalsend verlangen en hoop dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, vers 20 is dat, maar dat in alle vrijmoedigheid zoals altijd Christus ook nu groot gemaakt zal worden in mijn lichaam. Of het nu is door het leven of door de dood. Dat is Paulus' grootste passie. En ja, die tijdelijke vrijlating, prima hoor. Dat kan allemaal. Is ook goed. Maar het gaat erom dat hij met Christus leeft, omdat hij in hem gelooft. En hij wil Ja, als Jezus komt, hier staat het woord beschaamd staan. Hè? Wij zouden zeggen, hij wil niet in zijn hemd staan. Dat is ook iets om over na te denken. Hij wil niet in zijn hemd staan als Jezus straks komt. Of als hij sterft. En ja, Jezus zegt, wat heb je nou met je leven gedaan? Ja, ja, maar ik geloofde wel. Ik geloofde wel. Tuurlijk geloofde ik wel. Maar wat heb je er nou mee gedaan? Ja, maar dat was moeilijk. En in de kerk zeiden ze ook van, het gaat vooral over het geloven. Het ging niet zozeer over het leven. Ik moest vooral geloven. En nou, dat heb ik wel gedaan en nu. Maar hoe heb je je leven dan ingevuld? Hoe ben je omgegaan met je naast? Hoe ben je omgegaan met het milieu? Hoe ben je omgegaan met dit en hoe ben je omgegaan met dat? Ja, maar dat deed er toch niet zoveel toe? Hoe ben je omgegaan met het evangelie? Ja, nou ja. Begrijpt u? Dat, voor Paulus is dat één. En hij wil niet als Jezus komt. En dat is de vraag die we allemaal kunnen hebben. Hè? Vroeger was de vraag van, kun je Jezus ontmoeten? Hè? En dan was het op een aantal dingen waar we tegenwoordig allemaal komen. Op de kermis en in de kroeg. En nou, er hele discussies over in de bioscoop. Nou, dat zijn geen vragen meer. Maar, hoewel je soms daar wel komen, je weer vragen over kunt hebben natuurlijk. Maar de vraag is niet zozeer, kun je hem daar ontmoeten, maar hoe ontmoet je hem? En daarover gaat het in je leven. Van, denk je van, nou, ik hoop maar dat hij me hier niet ziet. En je kunt je toch allerlei situaties voorstellen. Allemaal. Dat je zegt, nou, dat zou ik toch echt niet graag willen. Dat hij me op deze manier zou zien, of in deze situatie, of in deze omstandigheden, zou ik me echt naschamen. Het gaat er niet over, mag ik dit wel en mag ik dat niet. Maar waarmee leef ik nou zoals ik geloof? Hè? Waardoor wordt mijn leven nou een eenheid? En waar stel ik nou mijn eer in als hij terugkomt? En wil ik in mijn hemd staan als hij terugkomt? Ik wil me niet schamen als hij me ziet. En dat is het waar Paulus mee bezig is. Hij zegt van ja, maar omdat hij mijn leven is, omdat ik in hem geloof, is hij ook mijn leven. En daarom wil ik niet dat hij me zo ziet als ik alleen maar voor mezelf leef. En mijn diepste wens is het. Niet om er iets mee te verdienen, want daar gaat het helemaal niet om. Maar omdat ik van hem hou. Omdat ik in hem geloof, omdat ik voor hem ga. Mijn diepste wens is het dat ik zo leef zoals ik geloof. En dan denkt hij na over zijn zijn in de gevangenis. Nou ja, als dat tot zijn eer is, dan wil ik daar zijn. Of ik nou vrijkom, als het nou tot zijn eer is, wil ik vrijkomen. Als ik moet sterven, als het tot zijn eer is, wil ik sterven. Het gaat niet om mij, om de beleving die ik heb, om alles uit het leven te halen zoals ik in het leven sta, of wil staan en dat ik kan zeggen van, ik ben in mijn leven tot mijn recht gekomen en ik heb er alles uitgehaald uit mezelf wat er in me zat. Nee, mijn eer is Christus, geloven en leven. Het leven is mijn Christus. Wat zegt hij nou wel, wat zegt hij nou niet? Hij zegt dus niet, en het is wel even goed om dat te begrijpen. Hij zegt niet van nou, hier beneden is het niet. Zo'n regeltje. Van ja, het leven hier is, stelt niet veel voor hoor. Het is een tranendal en het is allemaal maar, nou ja, je moet er maar zien doorheen te komen. Alleen maar vervelend, alleen maar naar, alleen maar zonde, alleen maar oordeel, alleen maar narigheid. Paulus is geen pessimist en geen somber mens. Ja, hij zegt wel, ja, als ik nou denk aan de heerlijkheid, dat is verreweg het beste. Dat weet hij wel. Maar als hij denkt aan zijn leven hier, hij zegt niet van het leven is niks. Hij ziet het wel in een ander perspectief, het hele bestaan. Hij zegt, Christus, hè? Het is mijn leven en als het sterven wordt, dan is dat niet verlies. Dan is het winst, maar mijn leven is Christus. En als je zegt het leven is niks, dan zeg je Christus is niks. Het leven is heel veel, het leven is vol met Christus. In wat ik doe, wat ik laat, in mijn huwelijk, met mijn kinderen, in mijn werk, in mijn school, en wat dan ook. Het is niks. Dan moet je niet zeggen van ja, er stelt allemaal niks voor. Ongelooflijk veel. Maar met mijn sterven, dat is nog meer. Dus eigenlijk ben je als christen een heel rijk mens, kun je het ook zeggen. En zo plaatst Paulus zijn leven in een heel ander perspectief. Niet van mezelf, niet van mijn eigen ik, niet van mijn eigen doelen. Maar in het leven als een geschenk van hem die zijn leven gaf aan het kruishout van Golgotha. Zodat je leven gered is. Een basis heeft. Een perspectief heeft. Misschien zeg je van ja, dat is Paulus, hè. En dan kom je er weer, hè, met die gedachte van ja, maar ja, Paulus was alleen. Ja, dat is natuurlijk zo. Dat maakt het ook wel anders, hoor. Dat maakt het leven en het afscheid nemen van het leven ook heel anders. Dat is waar. Als je geen menselijke banden hebt die zo sterk zijn als tussen man en vrouw of ouders en kinderen, dan maakt het leven anders. Paulus heeft geen hypotheek, hebben we het ook over gehad. En ik bedoel daar het hele complex van onze banden aan deze wereld. Paulus heeft geen kinderen, dat soort dingen. Dat maakt het leven anders. Maar dat is niet het punt. Paulus had andere dingen waar hij aan vast zit. Het gaat over wat is nou het perspectief van je leven? Wat is nou of de focus van je leven? Wat is nou het brandpunt van je leven? En dan kunnen dingen totaal anders zijn. Dan kun je zeggen van nou, het lijkt me beter nu ik in de gevangenis zit dat ik naar huis ga, want ik heb een vrouw en bloedjes van kinderen thuis. Dat kan, hè? Maar het punt is niet van dat je zegt van ik mag dus, oh, Paulus zit in de gevangenis en hij wil er eigenlijk helemaal niet uit, want hij wil sterven. Dat is nou het hoogste doel, in de gevangenis zitten. En nee, dat is het niet. Het gaat erom dat je in je eigen leven, met je eigen mogelijkheden, eigen onmogelijkheden, dat je toch zegt, ja, maar wat is nou het belangrijkste? Ik ben zijn eigendom. Christus is mijn leven. Ja, mijn leven is Christus, maar als ik erover nadenk, maar waar staat mijn leven in? In welk teken staat dat nou? Mijn leven is Christus. En wat dat nou betekent? Nou, in de eerste plaats betekent dat heel veel relativering. Heel veel relativering. Want ja, nou, ik kan me voorstellen dat het zitten in de gevangenis niet het hoogste doel van het leven is. Daar kunnen we ons allemaal iets bij voorstellen. En dat is het voor Paulus ook niet geweest. Maar als je nou eens kijkt, hè, dat leven van hem, hoe oud zou Paulus geworden zijn? 60 ongeveer. De meeste mensen werden niet veel ouder dan 60. Nou, de gemiddelde leeftijd lag nog een stuk lager. Heel veel mensen werden niet ouder dan 40. En als je dan zegt van ja, we kijken anders naar het leven, dat is waar. Als je zegt van ik ben 20 of ik ben 30. Of we zeggen het leven begint pas als je 40 bent. Nou, in die tijd was het al bijna afgelopen. Dan kun je denken, tot mijn 40ste kan ik mijn eigen dingen doen. En daarna moet ik wat anders gaan doen. Maar het hele leven staat in een ander perspectief. En als je het zo mag zeggen, hè, mijn leven is Christus. Dan kan mijn leven 40 jaar duren, 60 jaar, 80 jaar, 100 jaar. En je krijgt er nooit alles uit wat je erin zou willen hebben. Maar dat hoeft ook niet. Je hebt een hele eeuwigheid, hè, met hem. Met Christus. Het leven is bij Christus, zegt Paulus. En met sterven is winst. Winst. En zo kijk je anders naar de gaven van God. Ik hoef niet altijd alles te hebben. Ik kan dit hebben, maar ik heb dat niet. Ik heb dat niet. Maar wat ik wel heb, is Christus. En als ik sterf, krijg ik nog meer. Relativering. Ook, maar tegelijkertijd intensivering. Relativering Ja, bepaalde dingen krijg je niet, maar de dingen die ik krijg, ja, die krijgen een bepaalde intensivering. Denk aan kinderen die je krijgt. Je kan zeggen, ja, ik heb kinderen, waar ben ik blij mee? Ze moeten doen wat ik wil. Nou, dat gaat meestal niet zo. Maar het belangrijkste voor je kinderen, ja, je gaat toch een beetje anders worden dan dat je zegt, ik heb geen hoop, geen toekomst. Dat je zegt, ja, maar het belangrijkste voor mijn kinderen is dat ze de weg van Christus gaan. Dus je leert ook je kinderen weer relativeren. Gaat het om rijkdom? Gaat het om huisje, boompje, beestje alleen? Nee, het gaat om andere dingen. Maar je intensiveert het gelijk. Wat is nou echt van belang in het leven? En zo kijkt Paulus ook, ja. Ja, wat hij nou precies wil, dat weet hij eigenlijk ook niet. Ja, Paulus heeft geen huis, geen vrouw, geen kinderen, geen hypotheek. Inderdaad. Maar hij zegt, maar voor u, zegt hij tegen die Filippenzen, voor u is het beter dat ik blijf. Als je het aan mij vraagt, puur naar mezelf kijkt, dan zou ik wel heen willen gaan om met Christus te zijn. Voor mezelf weet ik het wel. Maar als ik nou kijk naar jullie, denk ik, dat is veel beter dat ik nog een tijdje blijf. En Paulus groeit, en dat hebben we gelezen, groeit tot die overtuiging, hè, dat hij zal blijven leven. Dus dat hij weer in Rome vrijgelaten zal worden. En dat hij weer zijn weg zal gaan ergens heen. Of die overtuiging ook uitgekomen is, dat weet ik niet. En we weten heel weinig over het, of eigenlijk niks over het leven na Handelingen 28. Maar die overtuiging heeft hij. Maar hij weet het wel, hoe het ook gaat. Hoe het ook gaat in mijn leven. Mijn leven is Christus. Hij is mijn doel. Hij is mijn bestemming. Hij is mijn basis. En hij is mijn baas, mijn heer. Ik mag zijn eigendom. En daar draait mijn leven om. Nou, als je dat zo hoort, dan gaan er allerlei dingen rammelen in je leven. Ik weet niet of u dat hebt, maar dat heb ik in ieder geval wel. En ik neem aan, de meeste van u ook, dat je denkt van, oké, ja, dat wil ik. Maar je spiegelt je eraan en je denkt van, ja. Maar Paulus is niet de enige, hè? Paulus is ook maar een navolger van Christus. En Christus ging die weg. Hij gaat bewust de weg naar Golgotha. Hij kwam voor ons mensen en ons behoud naar deze wereld. Het draaide Christus om ons. En dat maakt het eigenlijk nog ingewikkelder. Je zegt, ja, het ging Christus om ons. Ja, dat Paulus om Christus ging. Paulus, juist Paulus is Paulus. Maar je denkt aan Christus. Dan kun je er twee dingen mee doen. Je kunt er moedeloos van worden. Moedeloos van worden. Ik doe het ook nooit goed. Ik doe het ook nooit goed. En dan denk ik van ik moet nog eenmaal voor mijn leven zorgen. En ik merk het ook. Dat ik heel veel van dit leven houd. En ik merk ook dat ik er helemaal aan vast zit. En ik merk ook dat ik dit niet goed doe. En dat ik dat niet goed doe. En dat er nog zoveel tussen staat. En eigenlijk moet ik ook zeggen van, ik doe er ook niet veel aan om het te veranderen. He, dat kun je ook hebben en dat moet je ook maar vooral hebben. Maar moedeloos. Ik denk niet dat Paulus zegt van, en dat dat de bedoeling van het evangelie is om er moedeloos van te worden. Wat we meekrijgen. Is dat het leven met Christus en vanuit Christus niet iets is waarvan je zegt van gooi dat maar weg. Of dat is niet van belang. En je krijgt juist mee dat dat nou juist het perspectief van je leven mag zijn. En als je je daar nou eens aan overgeeft. En als je nou eens tegen de Heere God zegt. Heere God, laat me dan ook leven in dat perspectief. Laat me zien wat het oplevert. En als Paulus zegt. Hij zegt niet het leven is waardeloos en het sterven is eeuwigheid of zaligheid. Dat zegt hij dus helemaal niet. Maar dat je mag vragen en mag zoeken en dan mag staan, maar ook weer om mag vragen. Of de Heere God je wil leiden, zo wil leiden in je leven. Hij zegt, daar zie ik de winst van. Ik zie de winst in mijn bestaan al van het leven met hem. Dat het meer draait dan om de om mijn eigen bestaan, om de hardloop van het leven, om alles eruit te halen. Maar dat mijn leven mag draaien om hem die zichzelf voor mij gegeven heeft. Heere, laat me zien op welke terreinen van mijn leven dat kan zijn. En laat me zien de winst daarvan in mijn leven. En laat het me zien dat het mijn leven rijker maakt. En dat je, als je zo leeft, hé, dan blijf je niet zitten met een moedeloosheid van ik doe het toch nooit goed. Maar dan ga je stapje voor stapje meer zien hoe waardevol het is om hem te kennen. De kracht van zijn opstanding. De gemeenschap aan zijn leider, daar komt Paulus nog verder over te spreken, hè, Filippenzen 3. Maar dat je gaat merken van dat je leven niet waardeloos is, maar waardevol is. Omdat je leven gedragen wordt door degene die jouw leven gedragen heeft. En jou verdragen heeft. En als er nou één ding is wat we mee moeten nemen, dat is niet dat we zeggen van, oh, ik moet dat kunnen zeggen. Maar dat je het zegt van, en dat het een vaste bodem in je leven is. Wat er in zondag 1 staat. Ik weet dat in leven en sterven, dat ik het eigendom ben van hem. Met lichaam en ziel. Met huid en haar. Daar word je een rijk mens van. En als je sterft, nog meer. Amen. We zullen samen de Heere God danken en we denken, zoals ook op uw blad staat, aan ook aan onze broeder Dubbelt. Hij is ondertussen weer thuis in het ziekenhuis. Komende week zullen er uitslagen komen van de onderzoeken. We zullen hem aan de Heere God opdragen. Laten we samen danken en bidden. Heren, we danken u. We danken u voor de verkondiging van het evangelie. Van die ene, Christus Jezus. Die ons losmaakt uit waarmee wij gebonden zijn aan deze wereld. En dat is van alles die ons losgemaakt heeft op Golgotha van de banden van de dood. De banden van de schuld. Maar die ons ook losmaakt van de banden van deze wereld die ons alleen maar hier houdt. De band van de ontwikkeling alleen maar van onszelf. Waar we vandaag de dag zo goed in zijn. De band van het moeten presteren in deze wereld. Er alles uit moeten halen wat erin zit. Of niet. De band van ik moet er zijn en ik moet tot mijn recht komen. Als er één is. Die juist door te dienen tot zijn recht kwam. Bent u dat zelf wel, Heere Jezus. En u laat ook ons tot ons recht komen. Als we in u onze heiland zien. Onze redder zien, onze verlosser zien, onze bevrijder zien. En die de banden slaakt, het is de Heer. We danken u voor hem. En dat we niet met de moed van de wanhoop hoeven te zeggen, nou, ik geloof maar in de Heere Jezus, want anders is het niks. Maar dat we juist met de moed van de bevrijding dat mogen zeggen. Het leven is vol. Vol van hem. En daarom ook vol vreugde. En vol blijdschap. En vol plezier. Ook al zijn er heel veel dingen die helemaal niet zo plezierig zijn. Maar kunnen we danken in alles. Omdat u er bent. We danken u, Hemelse Vader, dat u ons dat wil geven door uw Zoon. Geef dat we niet bij de pakken neerzitten. En ook niet moedeloos worden. Omdat het ons weer niet gelukt is. En ja, we moeten het zeggen en belijden. Het gaat zo vaak mis met ons. Maar dat we juist moed putten. Uit het feit dat hij niet ons leven wordt. Als wij ons best hebben gedaan. Maar dat hij ons leven is. Omdat hij zijn best heeft gedaan. En omdat we, als we op hem vertrouwen, hij ook door uw geest ons zal leiden. Werk zo met uw geest in ons leven. En geef dat we in die relativering en intensivering van ons bestaan door Christus ons bestaan mogen vinden. Want wat zou het ons baten als we de hele wereld zouden winnen en schade zouden lijden aan onze ziel? Heer, bewaar ons daarvoor. Juist omdat we het evangelie gehoord hebben. Wat zouden we dwazen zijn als we voor onszelf zouden leven. Geef ons geopende ogen en oren om de weg van Christus te gaan. Met hem te gaan, door hem te gaan. We willen ook van u vragen, denkt u zo aan ons in onze omstandigheden. En wees u zo ook bij onze broeder Dubbelt. Heere God, u weet alles van hem en u kent zijn vrouw, u kent zijn familie, u kent zijn hele leven. We willen u danken, Heere, dat hij u mag kennen. We weten niet wat de weg is die voor hem ligt. We bidden alleen, gaat u uw weg met hem. En geef hem en de zijnen daar rust en vrede bij. Wees u hun God. En aanvaard u onze dank voor uw nabijheid. We willen ook bidden voor Hans Versluis. En we bidden voor hem en voor Wendy. Zegent u ook dat gezin waarin soms wel wat aan de hand is. U weet dat wel. Draagt u hen. Geeft u hun hoop en moed. Geeft u hen ook uzelf te kennen. Wees u zo met Hans. Wees u met onze zuster Lies Mol. Zegent u ook haar als ze de groet van de gemeente krijgt. Geef dat ze daarin de groet ook van u mag zien voor haar leven. Wees u ook morgenavond bij de kerkenraad en bij de belijdeniskandidaten. En geef dat we een mooi gesprek met elkaar mogen hebben over het volgen van u. Heren, wees u zo ons allen nabij. Zegent u ons deze zondag. Aanvaardt u onze dank. En werk met uw geest. Uit genade. Om Jezus wil. Amen. Kroon hem met gouden kroon het lam op zijn troon. We zingen lied 396. Daaromheen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heere. En de genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.